Het is wel opmerkelijk hoeveel liederen we hebben gezongen over de komst van de Heer. En ons uitzien naar dat moment om bij Hem te zijn. Samen met al die ontslapen gelovigen die ons voor zullen gaan. Ja, wij horen netjes aan te sluiten. Zij krijgen de voorrang. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Het was een bevestiging. Over het feit dat ik graag vanmorgen iets met u wilde delen uit Psalm 107. U denkt dat is merkwaardig, want in het Oude Testament gaat het toch helemaal niet over de opname van de gemeente. Nee, dat klopt. Maar het psalmboek is wel heel bijzonder. Petrus, als hij op de Pinksterdag zijn prachtige toespraak houdt en toelicht wat er is gebeurd bij de uitstorting van de Heilige Geest, noemt hij uit de psalmen verschillende teksten om te laten zien wat er is gebeurd. En hij noemt David daar een profeet. Waarmee hij maar wil zeggen, de psalmen zijn profetische boeken. Ja, meervoud. Want de psalmen bestaan uit 5 boeken. In sommige vertalingen is dat ook keurig weergegeven. En zo ziet u dat Psalm 107 begint bij het 5e boek van de psalmen. En er is al vaker op gewezen door anderen voor mij dat die 5 boeken wel erg veel overeenkomen met de 5 boeken van Mozes. Mozes beschreef in die 5 boeken hoe het volk uit de gevangenschap in Egypte werd geleid door de woestijn en in het boek Deuteronomium ligt aan de vlakke velden van Moab en daar aan de overkant het beloofde land zien liggen. Kortom, in het 5e boek van Mozes zijn ze klaar om het beloofde land binnen te trekken. En in dat 5e boek van de psalmen is Israël inderdaad weer klaar om het beloofde land binnen te trekken. Nadat ze niet 40 jaar door de woestijn, maar duizenden jaren door deze wereld hebben getrokken als zwervers. En zij komen weer thuis in het Messiaanse Rijk, waar het hele Oude Testament op wijst. De komst van de komende Messias, die weer komt en dan niet zal worden verworpen door zijn volk, maar zal worden aangenomen zoals ooit Jozef zijn broers ziet als zij bij hem komen in Egypte en zegt, ik ben Jozef. En dan hebben ze inderdaad voor zich degene die ze eerder hadden verworpen en die nu daar voor hen staat als hun Safnat Paanea, die hun van eten en drinken gaat voorzien en zegt, nou kom maar met de hele familie bij mij, kom maar bij mij wonen. Een prachtige schets van hoe Israël straks hun Messias weer zal ontmoeten. Gaan we het dan over Israël hebben vanmorgen? Nee, wij gaan dit 5e boek van de psalmen. Wij gaan deze eerste psalm van dat 5e boek eens even lezen, door onze bril bekeken, want straks zullen wij thuiskomen. Nadat wij als gemeente op aarde 2000 jaar hebben rondgetrokken. En we zullen bij hem komen. En we zullen hem groot maken. Het lam voor ons op aarde geslacht. En we zullen heel veel herkennen van wat in deze psalm staat. Laten we eens even beginnen te lezen wat er staat in Psalm 107. Het begin van het 5e psalmboek. Vers 1. Looft de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost, uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Ziet dit voor u? Zo zal straks Israël elkaar oproepen als zij weer op het punt staan, maar dan definitief, om het beloofde land binnen te trekken. Ja, er woont nu al een klein deel. En een nog kleinere deel daarvan is al Messias beleidend, kijkt al uit naar de komende Messias. Maar er zal een geweldig werk van Gods geest in het volk gaan gebeuren, nadat wij als gemeente zijn opgenomen. En daar zullen ze dan weer komen, in het beloofde land, van al die streken die hier worden genoemd. En ze zullen elkaar zien en elkaar oproepen als de verlosten des Heren. Ja, Hij heeft het gedaan. Maar zo zullen wij ook straks, als de Heer Jezus komt, misschien vandaag, tegen elkaar zeggen: wij zijn de verlosten des Heren. Wij zijn thuisgekomen. En dan is die psalm prachtig voor ons, om ook nu al elkaar op te roepen als verlosten des Heren, want we zijn bijna thuis. We staan op de grens en we kijken als het ware al het land binnen waar wij straks thuis gaan komen. We zijn nog onderweg. Maar we zijn verlosten des Heren. En dat heeft een prachtig gevolg. Namelijk om de Heren te loven. En zo begint dit vijfde boek en het eindigt met die prachtige Halleluja psalmen. Waarin je eigenlijk niks anders kunt doen dan zeggen: Heren, hoe groot bent u? Want niet door iets van ons zijn wij thuisgekomen, maar het is uw goede tierenheid die ons tot bekering heeft gebracht, zegt Romeinen 3. Maar ook die ons thuis heeft gebracht. Want er is geen enkele kwaliteit bij ons dat we denken: nou, we hebben het toch maar keurig gedaan. We hebben er maar voor gezorgd dat we thuisgekomen zijn. Wij zijn brave kinderen van God geweest. Nee, er zijn bij ons allemaal dingen aan te merken waarvan God zegt: nou, reken maar niet dat jij het gaat redden. Het is mijn goede tierenheid en mijn gunstgenoot ben jij. Dankzij mij ben jij thuisgekomen. En dan komt er in deze psalm een opsomming van verschillende achtergronden waaruit dat volk straks thuis zal komen. En waarin wij misschien ook wel iets herkennen van ons eigen leven. Laten we maar eens even lezen hoe de eerste groep wordt aangeduid vanaf vers 4. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet. Hongerig waren zij, ja dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En hij redde hen uit hun angsten. Hij deed hen treden op een effen weg. Om te gaan naar een stad ter woning. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid. En om wonderen, om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Omdat hij de dorstige ziel heeft gelaafd en de hongerige ziel met het goede vervult. Er waren er van die verlosten des Heren, die als zij terugkijken op hun leven zichzelf herkennen als hongerigen en dorstigen, die op een eenzame weg waren. Wat kun je niet eenzaam zijn? Zelfs als verloste des Heren. Dit spreekt niet zozeer over die verlosten, om het maar eens even toe te passen op onszelf, in onze onbekeerde staat. Ja, toen waren we natuurlijk sowieso al aan ons eigen lot overgeleverd. We wisten het alleen nog niet zo goed. Totdat Gods genade in ons leven kwam en ons de ogen opende voor het feit dat we hongerden en dorst hadden. En dat we genade nodig hadden en gingen roepen. Ja, dat is het mooie begin. Maar zelfs als verloste des Heren kun je op een bepaald moment in je leven als kind van God weer een beetje afglijden naar een niveau wat hier wordt beschreven, dat je je eenzaam voelt. En denkt, waar zijn nou al die gelovigen waar ik normaal gesproken steun van zou kunnen hebben, waar je tegenaan zou kunnen leunen. Je voelt je zo alleen, je hebt honger, je hebt dorst. Een eenzame weg en een stad ter woning vind je niet. Wat zijn er veel gelovigen vandaag die eenzamer zoeken en geen plek hebben waar ze samen kunnen wonen. En dat bedoel ik niet alleen maar op zondag even elkaar zien en daarna weer heerlijk je eigen gang gaan. Nee, een stad is een stad waar je leeft en waar je samen optrekt, ook door de weeks. Wat een eenzaamheid onder gelovigen. En wat is de remedie? Roepen tot God. Elk kind van God dat vandaag eenzaam is, kent in ieder geval die weg om te roepen tot God. Dan is dat nog niet direct een geplaveide weg, maar het is wel een rechte weg, zegt hij hier in vers 7. Een effen weg. Weet u nog hoe de Heer Jezus kwam en voor zich uit een bode stuurde, Johannes de Doper. En Marcus beschrijft hoe hij als bode des Heren gaat staan, als een roepende in de woestijn. Bereid de weg, maak je wegen recht. En dat is precies wat Heer deze psalm ook zegt. Een effen, een rechte weg is namelijk een weg die je altijd bij de Heer doet uitkomen. Er zijn heel wat voorbeelden van. We dachten net al even aan Jozef, maar wij lezen van Jozef hoe hij door zijn broers wordt verworpen. En hoe hij als enige uitweg nog een weg naar boven had in die diepe put. Voor de rest was er geen weg, maar een weg naar boven wel. En wat heeft hij geroepen? En hij werd eruit gehaald. Alleen toen begon er een route die nog niet direct een effen weg lijkt te zijn. Via de gevangenis, via Potifera enzovoort enzovoort. Maar het eindpunt was wel degelijk de plek waar God hem wilde hebben. Dit was zijn weg. En wij worden verhoord. En ik weet niet, ik ken u niet allemaal. Maar in de eerste plaats hoop ik dat u hoort bij de verlosten des Heren. Bij diegenen die zeggen, ja, ik ken ook de Heer Jezus als mijn Heer en als mijn Heiland, want ik heb mij gebogen aan de voet van zijn kruis. Ik ben ook een kind van God. Dat is het eerste. Maar het kan ook zijn dat u zegt van, ja, ik zit hier wel, maar eigenlijk ben ik zo eenzaam als wat. Ik heb niemand om tegenaan te leunen, om samen mee op te trekken, om de dingen van de Heer te delen. En ik verlang er zo naar. Roep dan, zegt deze psalm. En daar gaat een verandering komen. Want als je de Heere aanroept, dan gaat Hij zijn werk doen. En dan komt het goed. Dan kom je op een effen weg. En die leidt tot een stad ter woning. Tot een omgeving waarin je weer met andere gelovigen samen kunt optrekken. De dingen van de Heer kunt delen. Ja, het was niet de bedoeling dat Israël ooit zou gaan dwalen in de woestijn, dat ze allemaal zouden worden tot eenzame eenlingen. Dat was eigenlijk allemaal hun eigen schuld, maar daar staat hier niet bij. Want God had ze niet uit Egypte verlost om als eenlingen op een eenzame weg in de woestijn te gaan dolen. Maar door hun eigen schuld zijn zij daar wel in terechtgekomen. Zoals ook wij soms door eigen keuzes op een wat eenzame route terecht zijn gekomen. Maar één ding blijft altijd staan, en dat is die weg naar boven. Heerlijk om de Heere te kunnen aanroepen, op elk moment en te weten, Hij gaat verhoren. En dat is een reden om te loven. Het zijn altijd weer wonderen die de Heer doet in het leven van een mens, waardoor de einde komt aan de honger, een einde komt aan de dorst en denk, Heer, dank u wel voor wie u bent. De tweede groep, vanaf vers 10, Er waren er, dus het zijn nog steeds verlosten des Heren die terugdenken aan hun fase die ze achter zich hebben. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer, omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad van de Allerhoogste versmaad. Toen had hij hun hart door moeite vernederd. Zij struikelden en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen, omdat hij de koperen deuren had verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld. Zo kijken verlosten des Heren soms terug op hun leven. En herinneren zij zich dat er een moment was waarop ze weer gevangen zaten. Geknecht. Misschien zeggen we vandaag in onze taal verslaafd. Wat zijn er onder gelovigen verslaafden? Soms weet geen mens dat. Dat heb je met het internet, dan kun je je eigen opsluiten in je eigen kamer. En niemand heeft in de gaten waaraan je verslaafd bent. Maar eigenlijk diep in je hart weet je wel. Ik ben geknecht. En er is niemand die mij hier kan uithalen. Los kan maken. Ja, behalve één. En het is een heerlijk moment als je zo eerlijk bent om te zeggen tegen de Heer: Heer, ik ben verslaafd. Wilt u mij hier uithalen? Wilt u mij hiervan bevrijden? En wat is het dan heerlijk om te merken dat het gaat. Maar ook om te beseffen dat je daarin bent terechtgekomen zoals hier staat, omdat je de woorden van God hebt weerstreefd en de raad van de Allerhoogste hebt versmaad. Wat een naam is dat van God. God heeft vele namen in de Bijbel. De alomtegenwoordige, God de Schepper, maar de Allerhoogste. Melchizedek was de eerste die zich zo noemde, of die zo genoemd werd, koning, priester van God, de Allerhoogste. En wanneer gebeurt dat? Als Abraham terugkomt en Lot heeft bevrijd uit de handen van de vijanden en hij passeert Silo of Sion, Jeruzalem, Salem, en uit die stad komt hem een koning tegemoet, koning, priester van God, de Allerhoogste, met brood en wijn om Abraham weer een beetje kracht te geven. Dat is de Allerhoogste, de hoogste boven elke koning op aarde ook. Die koning, die Allerhoogste, noemen wij mijn vader. Zoals de Heer Jezus dat tegen Maria zei op de opstandingsdag: ga naar mijn broeders en zeg hun, ik ga naar mijn God en uw God, naar mijn vader en uw vader. Vanaf nu zijn wij broeders van elkaar en kennen wij God als vader. Wat een bijzonder voorrecht is het om een kind van God te zijn en om een vader te hebben die hier genoemd wordt de Allerhoogste en die ook adviezen heeft, die wijze raad heeft. Dat zou de bedoeling zijn van elk kind van God, om zo de dag te beginnen en de dag ook te eindigen in gesprek met vader. Maar wat zijn er niet vele dagen dat wij dat verwaarlozen en de raad van de Allerhoogste niet serieus nemen en denken, nou, ik denk dat ik die keuzes zelf wel kan maken. En dan kom je soms terecht op paden waarom je hier dan moet uitroepen. Ik kan geen kant meer op. Er zijn er ook die daar terecht zijn gekomen niet door eigen schuld. Denk even aan Paulus en Silas in Filippi, die op hun weg in een dienst van de Heer terecht zijn gekomen in de diepste gevangenis. En daar geketend zaten. Ja, en wat doen ze dan daar in de diepste kelder? Gaan ze lof zingen, zegt Handelingen 17. Zo prachtig. En de gevangenen luisterden mee. Als Paulus en Silas in de gevangenis in ketenen gaan zingen. Ja, en dan worden ze ook alle minuut verhoord. Dat was niet door eigen schuld. Maar het gebeurde wel. Toen zij in de dienst van de Heer ook even vast kwamen te zitten. En dat zou ons ook kunnen overkomen. Dan hebben we niet de raad van Allerhoogste verwaarloosd. Maar dan zijn we door dat wat de Heer ons heeft gegeven even terechtgekomen in een situatie die we anders hadden gehoopt, anders hadden gewild. En dan? Dan ga je net als Paulus en Silas de Heere loven en prijzen, ook al loopt dit anders dan je wilt. Ja, ze merkten dat er een aardbeving kwam. Een hele bijzondere aardbeving, want alleen de gevangenis die werd geraakt. En er werden boeien van hun handen werden afgehaald. Nou, dat gebeurt bij een normale aardbeving nooit, maar daar wel. Dat is een verhoring zoals deze psalm dat schetst. Ja, Paulus en Silas zijn van die verlosten die straks samen met ons de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en terug zullen kijken op hun leven. En wij lezen het in het Nieuwe Testament dat het inderdaad gebeurd is, dat de ketenen zijn verbroken. Hij verscheurde hun banden. Ja, en zo zijn de deuren geopend en de ijzeren grendels verbrijzeld. En kwam daar in Filippi een gemeente tot stand toen die gevangenisbewaarder vroeg: Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Antwoord: geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden, jij en je huis. Heerlijk om zo als gelovigen, als verlosten des Heren, verder te mogen gaan. De derde groep, zegt vers 17, er waren dwazen onder die verlosten des Heren. Er waren dwazen die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden. Hun ziel gruwde van spijze en zij waren de poorten des doods nabij. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord en hij genas hen en deed hen aan de groeven ontkomen. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen, dat zij lofoffers offerden en zij en zijn werken met gejubel vertellen. Ziet u, het zijn steeds situaties die aan een bepaald patroon beantwoorden. De situatie waaraan zij terugdenken is niet fijn. Zij riepen tot de Heere. En ze hebben een reden om hem groot te maken, want hij heeft verlost. Ook toen zij zich even dwaas hebben gedragen. Dat klinkt niet zo van super natuurlijk voor gelovigen. Maar ook gelovigen kunnen zich als verlosten des Heren even een poosje heel dwaas gedragen. Dat zou je niet verwachten. Want in een van de andere psalmen staat: de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja, dat zegt de echte ongelovige, de dwaas. Maar ook na je bekering kun je net doen alsof er even geen God bestaat. Alsof je het allemaal zelf al weet en zelf al kunt en zelf je route kunt bepalen. U weet hoe het gaat met de auto. Je tikt eventjes in waar je naartoe gaat en er wordt even een route voor je uitgestippeld. En je wordt even door een hele vriendelijke stem van links naar rechts geleid, zodat je op de minuut nauwkeurig aankomt op je bestemming. Nou, zo denken heel veel gelovigen even door het leven te kunnen gaan. Met een soort automatische piloot. Ja, het eindpunt staat vast, ik kom toch bij de Heer, maar die tussen nu en straks weet ik het zelf al helemaal in te vullen. Op de minuut nauwkeurig. Dan zegt deze psalm, dan ben je een grote dwaas. Als je zonder God door het leven denkt te kunnen gaan, ook al heb je een ticket voor de hemel op zak, ook al zeg je ik ben een kind van God, maar je laat er in je leven niks van merken, dan ben je niks anders dan een grote dwaas. En dat leidt tot een zondige wandel. Misschien zeg je, ja, ik doe niet de zonden waarvoor je bestraft wordt. Nee, de Nederlandse wet is nogal coulant op dat punt. Je moet echt wat dingen doen, wil je bestraft worden. Maar dat zegt niks over een heilige wandel in de ogen van je vader. Die zijn zoon heeft overgehaald om jou te redden. En in jouw leven niks liever wil dan zijn zoon terugzien. Dat, zegt Paulus in Romeinen 8, is de bedoeling van het evangelie. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Daarvoor ben je uitverkoren. Daarvoor heeft God je geroepen. Voor niks minder. Wat gebeurt er? Als je deze route volgt, dan komt er een moment dat je walgt van eten. Hun ziel gruwde van elke spijze. En dat kan misschien een ander nog niet eens in de gaten hebben. Maar zelf als je eerlijk bent, zeg je van nou, die spijze, dat woord van God, die stille tijd, die omgang met God, dat werkt allemaal niet meer zo. Ik heb er niet meer zoveel plezier in. Kun je twee dingen doen. Je kunt lekker doorgaan op de automatische piloot. Je kunt de stille tijd helemaal verwaarlozen en je helemaal uitleven op het internet en op al die andere gekkigheid waarmee de wereld ook vol van is. Of je kunt teruggaan naar wat hier staat. Roepen tot de Heer. En zeggen, Heer, uw eten, uw voedsel smaakt mij niet meer. Hoe krijg ik de smaak voor uw woord weer te pakken? Ik heb er vroeger na mijn bekering zo van genoten. Ik was niet meer te stoppen. Ik was alleen maar bezig om het lezen van uw woord. Want ik at en dronk het. Dat was mijn vreugde. Vader, het is helemaal weg. Wilt u me alstublieft helpen? Wat is het antwoord? Vers 20. Hij zond zijn woord en hij genas hen. En zo kijken verlosten terug op hun leven, op die tijd dat ze even zich als een dwaas hebben gehandeld en gedragen. Dat ze denken, hey, er kwam een verandering toen het woord van God weer binnenkwam als een lichtstraal in een duistere wereld. Wat was ik ver bij God vandaan en zijn woord kwam binnen en het werd weer anders. Ik kwam weer terug en het woord deed zijn werk weer. Ik werd weer genezen. Ik werd weer hersteld. Wat is het goed om eerlijk te zijn. Straks, als we thuiskomen, als de verlosten des Heren, kijken we terug op ons leven. Nu zijn wij nog in dat leven. Nu kunnen we nog de dingen veranderen. En liefst zo snel mogelijk dat een situatie die niet de bedoeling is, dat die wordt veranderd. En dat kan alleen maar door weer tot God te roepen en te zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u mij weer vastpakken en mij weer de vreugde geven die ik had toen ik net tot bekering kwam. En dan hebben we weer een heleboel reden om de Heer te loven. En dat refrein dat herhaalt zich ook in dit derde situatie. De vierde situatie die wordt beschreven vanaf vers 23. Er waren er die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op grote wateren. Zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte. Hij sprak en deed een stormwind opsteken die haar golven omhoog hief. Zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten. Hun ziel verging van ellende. Zij tuimelden en wankelden als een beschonkene. Al hun wijsheid werd verslonden. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen. En hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen, dat zij hem verhogen in de gemeente van het volk en hem loven in de raad der oudsten. Verlosten des Heeren, die in het gewone dagelijkse leven zonder met schuld of verkeerde wegen te maken te hebben, gewoon hun ding doen. Ja, Joden zijn het volk Israël, was een handelsvolk, hè? Dat is het eigenlijk nog. En zo wordt het hier ook beschreven, die met schepen de zee bevaren. Ik ben in Katwijk geboren en getogen en ik weet hoe de zee tekeer kan gaan. Nou, het is heerlijk allemaal strand even met een rustig watertje daar als kind te spelen. Maar ik weet ook van de zeelui die vertelden hoe de stormen tekeer kunnen gaan en hoe zij uitkeken naar het komst in een veilige haven. En zo wordt hun leven als volk hier beschreven, maar het lijkt soms ook wel een beetje op ons leven, dat je in het gewone dagelijkse leven te maken krijgt met allerlei golvenbewegingen. En die kunnen soms heel heftig zijn. Op allerlei terreinen. Van je werk, van je gezin, van je persoonlijke leven. U kent de uitdrukking wel, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Ja, het is heel leuk om kinderen te krijgen. En gefeliciteerd als er weer een baby is en je kijkt ernaar en je denkt, heerlijk, wat een geweldige zegen. En ze groeien op en je denkt, oh, ik heb er een heel pakket zorgen bij gekregen. Maar goed, daar ben je als ouders ook klaar voor. Maar op een gegeven moment moet je ze loslaten. En die zorgen, die lijken alleen maar groter te worden. De golvenbewegingen, die lijken alleen maar heftiger te worden. En dan is er één uitweg. Niet in die golven blijven zitten. Want zegt hier, soms word je ten hemel opgerezen, vers 26, en soms dan zink je zo ver dat je een beetje van ellende lijkt te vergaan. Te tuimelen als een beschonkene. Het nuchtere denken gaat een beetje weg. Je komt om in de omstandigheden. Niet je eigen schuld. Geen enkel verwijt. Maar het kan wel leiden tot een hoop ellende. Als je blijft hangen in de situatie waarin je bent terechtgekomen. Totdat. Hetzelfde refrein. Oh, wat is dat fantastisch. In ongeacht de situatie waarin je als verlosten des Heren terecht kunt komen. De situatie, het refrein is hetzelfde. Vers 28. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij voerde hen uit hun angsten. De discipelen hadden het voorrecht om ruim drie jaar lang, een soort opleidingstraject te mogen volgen voordat de Heere na zijn dood en opstanding afscheid van hun nam en tegen hen zei, en zo, dan moet je het zelf doen. Toen waren ze er ook klaar voor. We dachten alleen van Handelingen 2, als Petrus daar namens de anderen het woord voert en een stevige toespraak neerzet. Maar voor die tijd waren ze er nog niet klaar voor. En het is geen toeval dat er vaak een storm wordt beschreven, waarin de discipelen moeten leren vertrouwen op de Heer. Om later, als ze in hun dienst staan, terug te denken. Ja, dan is de Heer in de hemel. Maar voordat hij afscheid van hen nam, zei hij, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. En die dagen die tellen nog steeds door. En als wij in een storm zijn, net als de discipelen toen, dan weten we één ding, de Heer is erbij. En hij ligt heerlijk te slapen. Het ontkomt hem niet. Of hij komt naar ons toe lopen. En soms denk je dat er komt een spook aan. Nee, het is de Heer. En hij wil aan boord. En Johannes beschrijft een van die stormen zo mooi, dat als de Heer aan boord komt, terstond het schip aan land komt. Terstond. U moet het maar eens nalezen. Van die mooie liederen. We hebben ons vader, zoon aan boord. Ken u dat? Als huis, als gezin. Hoe je ook woont. Alleen of samen of met de kinderen. Heerlijk om te weten. Wij hebben ons vader, zoon aan boord. En wij komen veilig aan. In de haven van onze begeerte. Wat verlang je er soms naar. Dat het water eventjes heel glad wordt als een spiegel. En niet die uitersten tussen hoog en laag. Heer, mag het even rustig worden in mijn leven. Je roept tot de Heere en die garantie heb je. Het wordt rustig. Misschien niet direct op jouw moment, maar wel op zijn moment. Hij, zegt de brief aan de Hebreeën, is degene die op het juiste moment het juiste antwoord geeft. Zodat wij komen, zoals hier mooi staat, in de haven van onze begeerte. Ja, die haven, als de Heer straks komt en ons allemaal thuis haalt, de ontslapen dan eerst en wij sluiten aan, wij komen thuis. De haven van onze begeerte. Maar wij hoeven niet te wachten met rust. Totdat we bij hem zijn, wij kunnen die rust nu ook al onderweg volop genieten. We hebben 4 verschillende situaties gevonden in deze psalm. Waarin de verlosten des Heren terugkijken. En ongeacht de situatie altijd één ding hebben gedaan. Tot de Heren geroepen. En ook altijd redenen vonden om hem daarvoor te danken. Dan komt het refrein waarin deze psalmist eigenlijk zegt. Als je nu al die 4 situaties hebt gehad. Leer dan in ieder geval wat dat heeft opgeleverd. Laat het even lezen vanaf vers 33. De conclusie van de psalmist. Hij maakt stromen tot een woestijn en waterbronnen tot een dorstig land. Vruchtbaar land tot zoute grond, wegens de boosheid van wie daar wonen. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel en de dorstige grond tot waterbronnen. Hongerigen deed hij daar wonen. Zij stichten er een stad ter woning. Zij bezaaien akkers en planten wijngaarden, die vrucht als opbrengst opleveren. Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden En hun vee laat hij niet verminderen. Dan verminderen zij en zinken weg. Door de druk van de rampspoed en de kommer. Over de edelen giet hij schande uit. Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis. Maar de arme beschermt hij tegen verdrukking en maakt geslachten talrijk als een kudde. De oprechten zien het en verheugen zich. Alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen. Laat men acht slaan op de gunstbewijzen van de Heer. Deze laatste verse, de conclusie van deze psalm, laat een soort golfbeweging zien waarin het soms heel fantastisch mooi gaat. Water in overvloed, zegen in overvloed en in één keer wordt die zegen een stuk minder, verdwijnt en die komt dan toch weer terug. Hij doet dat, is de conclusie van deze psalm. Hij geeft die zegen en hij neemt die af en toe ook weg. En waarom? Omdat hij het leuk vindt om een beetje met ons te spelen? Nee, om ons klein te maken. Want onze Vader weet precies welk maaksel wij zijn. We zijn altijd weer mensen die op onszelf gaan vertrouwen. Als het goed gaat, denken we, oh, we kunnen het wel, het gaat lekker. En dan neemt de Heer de zegen weg om ons even weer bij de les te brengen en te zeggen, nee. Denk niet dat wij het allemaal even goed doen. Ik leer jou weer klein worden. Op de knieën gaan. Ik leer jou weer bidden. In de nood leert men bidden, is een mooi Nederlands gezegde, maar een gelovige is dat soms helemaal kwijt. En dan zegt de Heer, oké, dan ga ik je even een lesje nemen. En ik leer jou weer bidden. En dan komt die zegen weer terug. En zo beschrijft het deze psalm. Een golfpatroon. En hij sluit af met die prachtige vraag. Wat is die vraag belangrijk? Wie is wijs? We zijn dwazen tegengekomen. Die dachten, ik kan het wel zonder God. Kinderen van God, gelovigen, verlosten des Heren, die dachten, ik heb de ticket op zak en ik weet eindstation, maar tussen nu en het eindstation doe ik het allemaal zelf. Aan het eind van deze psalm komt die vraag naar ons toe. Wie is wijs? En het antwoord is, de oprechten. Die zien het, zegt vers 42. En verheugen zich. De oprechten. Degene die helemaal op God hebben leren vertrouwen. En soms moeten wij een beetje bijles krijgen. Soms moeten we even op herhaling, om herhalingsoefeningen te maken. Maar de bedoeling is altijd om ons weer helemaal daar te brengen waar we als kind van God horen te zijn. Namelijk op God vertrouwen. Op Hem roepen. Dan ben je wijs. Hij lette op deze dingen. En men laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren. Weet u hoe Jacobus eindigt? En daar wou ik ook graag mee eindigen. Jacobus, de broeder des Heren, zegt Paulus van hem, heeft ons een prachtige brief nagelaten. Ook hij was iemand die besefte, ik ben een poosje behoorlijk dwaas geweest toen ik hem niet heb geloofd. Opgegroeid in het gezin van Jozef en Maria. Hij geloofde pas in hem na zijn opstanding. En hij was een prachtig instrument in de handen van de Heer, echt een herder. In Jacobus 3, daar schrijft hij het volgende. Vanaf vers 13. Jacobus 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzicht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei praktijk, schrijft Paul Jacobus aan gelovigen. Weliswaar in de eerste plaats onder zijn volk Israël, maar wat hij schrijft is ook prachtig van ons, op ons heidenen die tot geloof zijn gekomen van toepassing. Lees Psalm 107, zegt hij er in gedachten eigenlijk bij. Maar dan komt hij tot vers 17. De ware wijsheid. De wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Precies zoals de Heer begonnen is aan zijn discipelen uit te leggen in Matthäus 5 in die zogenaamde bergrede. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen God zien. De vredestichters. Degene die namens de Heer Jezus vrede aanbieden. Het is heerlijk om nog even onderweg te zijn tot aan de opname van de gemeente. En om elke dag zo'n vredestichter te zijn, om vrede aan te bieden aan iemand die vrede nog helemaal niet kent voor het eerst, maar ook om aan gelovigen, verlosten des Heren, waarvan je denkt, die zitten nog in een of andere situatie die je in Psalm 107 tegenkomt, om naar zo iemand toe te gaan en vrede te verkondigen. En te zeggen, joh, zullen we samen teruggaan naar de Heer, want op de een of andere manier ben jij de Heer kwijt. Jacobus was zo'n herder die oog had voor de kudde, voor iemand die de Heer kwijt was in zijn leven als verloste des Heren. En geven de Heer ons heel veel genade om ook net als Jacobus een herder te zijn met een herderlijk hart en een oog voor elkaar om samen onderweg te zijn op weg naar de ontmoeting van de Heer. Amen.